Clara.
Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen. Met Johan op de Beek.
Laten we niet vergeten dat het ondertussen nog altijd oorlog is met Oostenrijk. En op 5 mei gaat de eerste consul opnieuw zijn taak als legerleider opnemen. En hij gaat een van de grootste, ja, misschien de meest legendarische prestaties uit zijn carrière leveren. Hij gaat met zijn leger het onmogelijke doen. Hij gaat de Alpen overtrekken, een verrassingsaanval op Noord-Italië. En hij gaat daar zijn tweede Italiaanse veldtocht meemaken. En het is op dat moment heel duidelijk dat het consulaat en ook Napoleons positie absoluut nog niet stabiel is. Want hij is nog niet goed weg uit Parijs en daar begint het al. Er wordt al gespeculeerd op, misschien gaat hij wel sneuvelen en wat gaan we dan doen? Terwijl Napoleon natuurlijk wil dat het land stabiel blijft en dat willen velen met hem. Maar als dan, hoe gaat dat in die tijd? Ja, dat is niet zoals vandaag. De communicatie verloopt heel traag, soms wekenlang voor je weet hoe het in een veldslag is afgelopen. En dus af en toe komen er berichten van tegenslagen. Hij is gewond, hij is dood en dat soort dingen meer. En dan zie je dat Josephine toch uit stevig hout is gesneden, hoor. Want zij gaat het hoofd koel houden, terwijl ondertussen op een bepaald moment al zelfs zijn eigen broer, Joseph Bonaparte, zich al naar voren aan het schuiven is als de opvolger, dat Talleyrand en Fouché, de perfide Fouché, politieminister, zich al aan het positioneren zijn in het post-Napoleon-tijdperk, gaat zij als vrouw van de eerste consul, zij gaat eigenlijk alle aandacht naar zich toehalen en Napoleon spelen terwijl hij eigenlijk ver weg in Italië is. En het zal erop uitdraaien dat ze, een fantastisch verhaal eigenlijk, is weken weg, men weet niet goed hoe het aan het aflopen is daar. En op een bepaald moment is er een grote receptie op de Tuileries en men is daar al volop aan het praten van wat gaan we doen en wie zouden we daar kunnen plaatsen en wie daar. Eigenlijk is Napoleon al dood in hun ogen en zij zorgt dat de eerste consul daar is in haar persoon en ze heeft geluk, want ze zijn in volle feest als daar plotseling een delegatie uit Italië aankomt van het leger. Onder de modder hangen ze en ze hebben 22 Oostenrijkse vaandels mee buitgemaakt door Napoleon op de vijand. Ze gooien die aan de voeten van Josephine, die met een oogje op Joseph Bonaparte en op Talleyrand en Fouché zegt van tja, ik dacht dat mijn man dood was, maar hij doet het blijkbaar nog zo slecht niet. Napoleon keert terug triomfantelijk uit Italië in juli. Met een verbitterd hart trouwens, want hij weet natuurlijk, ondanks het feit dat de mensen menigten staan te juichen voor de Tuileries, weet hij dat hoe snel zijn ministers eigenlijk zich al bereid hadden getoond hem een weg te schrijven uit het verhaal. En hij zegt, ik weet ondertussen wat die triomfbogen eigenlijk maar waard zijn. Josephine blij dat haar man terug is, maar dat die terugkeer heeft een belangrijke schaduwzijde, want in de entourage van Napoleon, de terugkerende triomfator, blijkt een rivale schuil te gaan. En dat is een opera diva, het is Giuseppina Grassini. Hij heeft haar ontmoet in Milaan natuurlijk, in de Scala operavoorstelling. Ja, hij was een groot liefhebber van de menselijke stem, opera-liefhebber. En die Grassini, die zingt, ja, die beukt in je ziel gewoon. En ze beukt niet alleen in de ziel, maar ook in de erotische radar van Napoleon duikt ze zeer nadrukkelijk op. Na het zingen is het meteen het bed in. En ze komt mee. Ze komt mee naar Parijs. Waar zal ze verblijven? Wel, natuurlijk niet in de Tuileries. Ze gaat in de Rue de la Victoire, de fameuze Rue de la Victoire, wonen. Waar ze dan s'avonds door bijvoorbeeld Constant wordt weggehaald. En dan via een kelderdeurtje de Tuileries wordt ingeloodst. En dat alarmeert natuurlijk Josephine, die niet alles weet, maar wel veel voelt. En ze zegt, ze schrijft, ik heb ontdekt dat Grassini al 10 dagen in Parijs is.
Het schijnt dat zij de oorzaak is van het verdriet dat mij overkomt. Ik verzeker u, Mathilde, dat ik het u zou bekennen als mij ook maar de minste fout zou betreffen. U doet er goed aan mij Julie te sturen, zodat ze in het oog kan houden wie binnenkomt. En tracht ook uit te vissen waar die vrouw ergens woont.
Ja, die brief zegt heel veel over de situatie van Josephine. Zij is niet langer de onmisbare, de vereerde godin van Bonaparte, maar de ongeruste echtgenote, die zich verlaagt tot bespiedingen en achtervolgingen. En ja, eigenlijk, en dat zegt Bonaparte haar ook, eigenlijk zouden die vrouwen helemaal haar probleem niet mogen zijn, want zij is hors categorie, zij is buiten categorie. Trouwens, die Grassini die wordt al meteen de laan uitgestuurd en wordt dan vervangen door actrices Louise Rolandeau, Thérèse Bourgoin, Madame Duchesnois, actrices en minnaressen meer dan je lief zou kunnen zijn. En eigenaardig genoeg gaat in de marge van al dat gestoei toch het koppel Bonaparte toch nog enkele gelukkige jaren hebben. Er staat ook geen enkele twijfel in mijn hoofd dat Napoleon, in het hart van Napoleon, dat Josephine maar onvervangbaar is, dat hij er echt graag ziet. En dat is wederzijds. Die twee, die kibbelen, die maken ruzie, die hebben problemen, maar ze zien elkaar fundamenteel heel graag. En dat graag zien is niet het enige wat Bonaparte gaat appreciëren in zijn vrouw, want in de steeds belangrijker wordende publieke optredens van de eerste consul en zijn vrouw is het natuurlijk Josephine met haar savoir-vivre die ruimschoots een beetje boertigheid van Napoleon gaat compenseren. Het is haar charme, haar tact die politieke twijfelaars over de streep trekt. Het is zij, haar gevoel voor het raffinement van de adel en hoe je daarmee omgaat, die erin slaagt om de oude gevluchte adel toch te winnen voor de zaak van het consulaat. Napoleon die heeft de gave om de menselijke natuur te lezen en te voorspellen hoe mensen zich gedragen. Maar als het erop aankomt om hen ook overstag te doen gaan, ja, dan vertrouwt hij echt op zijn echtgenote. Zij is de verpersoonlijking van de empathie. Zij kan luisteren voor wie wil beluisterd worden, behagen als het nodig is, bewonderen wie daarnaar verlangt. En dat zijn dingen die hij helemaal mist. En dus het gaat in bed wat minder goed tussen die twee, maar het emotionele en ook politieke partnership tussen Napoleon en Josephine wordt in die jaren eigenlijk altijd maar sterker en sterker. En het is in mijn overtuiging zelfs zo dat zonder die balsemende Josephine, dat het bewind van Napoleon als eerste consul en later ook als keizer veel, veel meer zou geleden hebben onder de perceptie van een harteloos bewind. Het zou in plaats van een standvastig bewind een harteloos bewind geweest zijn. Het zou geen vastberaden, maar een brutaal bewind geweest zijn. En dat is toch wel voor een groot stuk te danken aan de publicitaire rol die Josephine gespeeld heeft. En dat is haar man natuurlijk niet ontgaan. En dat maakt van hen een charismatisch koningspaar dat zij de onberispelijke, elegante goedheid en hij de man van staal die zijn land uit de chaos haalt en Europa naar de moderniteit gaat leiden. Dit is ja, het koningspaar van de Europese geschiedenis. Het is kerstavond van het jaar 1800. Een jaar lang al is Bonaparte eerste consul. Frankrijk is er terug bovenop aan het komen. Het land, maar eigenlijk ook Europa, wordt qua qua staatkunde, qua politiek, qua rechtspraak eigenlijk recht naar de nieuwe tijd geleid. Maar er zijn nogal wat mensen die Bonaparte niet zien zitten. Aan de royalistische kant wil men natuurlijk niets liever dan dat het regime valt en dat er terug een koning komt. Maar ook aan links, extreem linkse Jacobijnse kant, de extreme republikeinen, die verwijten hem ook een heel aantal dingen. En die kerstavond had het echtpaar samen met de entourage naar een opera. La Création, die Schöpfung van Joseph Haydn. Componist waar ze alle twee een zwak voor hebben. Maar het gaat fout aflopen. Want terwijl ze beiden in twee aparte koetsen door Parijs rijden, zal het vlak bij de opera tot een bomaanslag komen. Een zeer zware bomaanslag. Er vallen tientallen doden, de halve straat is weg. En Bonaparte ontsnapt op het nippertje, werkelijk op een... Het heeft 10 seconden gescheeld, ontsnapt hij aan de dood. En dat gaat schokgolven zenden door politiek Parijs. En het gaat ook een geweldige impact hebben op het huwelijk. Want men moet goed begrijpen, Napoleon is de enige die Frankrijk kan behoeden om weer weg te zakken in het geruzie. De zware conflicten. We komen uit een tijd waarin nog maar 8 jaar geleden de problemen op de guillotine werden geregeld, waar het bloed door de straten stroomt. Hij heeft dat allemaal gekalmeerd. Maar als hij wegvalt, en dat is de angst die de republikeinse elite heeft, als hij wegvalt, ja, dan zie je zo de koning misschien terugkeren, dan zie je de republiek verdwijnen. En dus wordt hem gezegd van kijk, we willen in elk geval dat jij het verder zet, maar als je weg zou vallen, moet er een opvolger zijn. En je voelt daar iets komen dat niet republikeins is, maar dat wel voor stabiliteit gaat zorgen, namelijk de hang, de wil, de wens dat er een dynastie komt, dat er een Bonaparte dynastie komt. En dat is niet evident natuurlijk, vermits Josephine ja, maar geen kinderen kan krijgen. Men zal dat politiek gaan verankeren. Er komt een volksstemming waarin het electoraat zich mag uitspreken over twee belangrijke vragen. Wilt u dat Napoleon Bonaparte wordt benoemd tot eerste consul voor het leven? Dus daar zie je al de dynastie, misschien zelfs de monarchie al aankomen. En dan de tweede vraag, en die is belangrijk voor het huwelijk. De tweede vraag is, kan hij zelfs zijn opvolger aanduiden? Dat resultaat van die stemming is overweldigend en heel duidelijk. 3,5 miljoen mensen zijn voor en 8000 zijn tegen. Ja, een beter politiek draagvlak, dat is niet te bedenken natuurlijk. Dus hij wordt voor het leven benoemd. Maar de grote vraag blijft natuurlijk, en daar wordt nu achter de schermen volop over beraadslaagd, moeten wij niet naar een soort republikeinse monarchie? En dan begint het idee te rijpen van zeker geen koning, want dan lijkt hij te veel op al die koningen die we weggewild hebben. Dus het wordt een keizer die men wil. En een keizer zou dan ook best natuurlijk een kroonprins of een kroonprinses hebben, een opvolger. En dus heel dat politieke denken dat zich aan het verplaatsen is van een eerste consul richting een keizer, en dus ook van een troonopvolger, ja, dat gaat natuurlijk Josephine bijzonder zenuwachtig maken. En dat gaat er ook voor zorgen dat in de familie Bonaparte er nu volle bak gelobbyd wordt tegen haar. Want ja, ze hebben belangrijke medestanders. Ze hebben de grote kleppers van de republiek, Fouché en Talleyrand, die ook hun eigen positie willen beschermen door de stabiliteit rond Napoleon te versterken, ja, die lobbyen allemaal samen eigenlijk tegen Josephine, tegen het huwelijk en dus voor een echtscheiding. Tegen de achtergrond van dat grote politieke verhaal heb je natuurlijk ook de man Napoleon die ja, 18 uur per dag werkt, heel weinig slaapt, maar af en toe zijn verzetje nodig heeft. En dus gaan we toch iets moeten vertellen over die maîtresses, nietwaar, van Napoleon. Want dat begint nu werkelijk een klein beetje uit de hand te lopen. Vanaf het moment in feite dat het echtpaar verhuist van dat paradijselijke Malmaison, dat kleine kasteel, naar het grote paleis het toekomstige keizerlijke paleis ook van Saint-Cloud, waar men etikettenregels moet volgen. Men is al een beetje het keizerrijk aan het voorbereiden en men volgt de etiketten die nog door Lodewijk XIV is uitgevonden. En laat het nu zo zijn dat een van de regels, vele regels van de etiketten, want je moest daar een dik boek voor hebben om ze te kennen, maar een van de regels is dat de koning vroeger en de koningin niet in hetzelfde bed slapen. En dat overkomt dus ook het echtpaar Bonaparte. Josephine heeft daar haar bedenkingen bij, maar Napoleon gaan we dus vanaf nu in het paleis van Saint-Cloud meermaals gekleed in een kamerjas en met een slaphangende slaapmuts op het hoofd door de nachtelijke gangen van het paleis zien dwalen met de trouwe Constance steeds voorop met een kaars in de hand. En waar gaan ze dan naartoe? Ja, dat kan naar allerlei leuke kamers zijn waar zeer vriendelijke ontmoetingen gaan plaats hebben. En dat gaat dan als in een film van de Marx Brothers. Hè. Je ziet, er is zo'n film van waar Groucho Marx met een kaars in de hand in een lang wit nachthemd en met een witte slaphangende slaapmuts door een kasteel waart of zoiets. Wel, zo ook Napoleon. Hè. Hij doet geen schoenen aan op zijn blote voeten, want niemand mag dat horen. Trippelt hij door de kasteelgangen. En Josephine, die het natuurlijk ondertussen wel door heeft. Hij heeft alle vrijheid om 's nachts te slapen waar hij wil, nietwaar? Ja, dat gaat tot toestanden leiden. Er is zo'n affaire waar Josephine iets vermoedt. Het gaat deze nacht weer met de die of de die zijn. En ze laat haar kamermeisje 's nachts. Garme, dat kamermeisje moet daar de hele nacht op uitkijk staan in een gang. Maar Napoleon, die ook niet van gisteren is, die wist dat. Dus hij gaat toch 's nachts met die slaapmuts op zijn hoofd en Constant aan zijn zijde naar dat appartement waar die jonge dame slaapt. Dus ze sluipen daar door de gangen. Maar Constant, die blijft waken natuurlijk. Die ziet het nachtelijk uur verstrijken. Sterker nog, hij ziet de eerste zonnestraaltjes 's ochtends opkomen. En zijn meester is nog altijd niet uit die slaapkamer terug en moet dringend naar zijn eigen bed. En ja, zoals de afspraak luidde, Constant die gaat naar dat kamermeisje van die mevrouw. Die moet snel haar dame gaan waarschuwen dat het al heel laat is en die minnaar van haar moet de deur uit. Maar amper 5 minuten later ziet Constant dan plotseling de schaduw, de figuur van een opgewonden Napoleon verschijnen in de gang. En Constant begrijpt meteen waarom hij zo zenuwachtig is. Want Napoleon had een vriendin van zijn vrouw opgemerkt die zich had verstopt in een deurportaal vlakbij de slaapkamer waar hij de hele nacht geweest was. En hij staat er te vloeken in de gang dat het zwakke geslacht zich met zijn affaires niet te moeien heeft. En als die vrouw haar mond niet houdt, dan zal hij wel zorgen dat ze wordt weggejaagd. Of dat gebeurt dan allemaal niet. Maar Constant, een man van goede wil, die altijd het goede in de mensen ziet, die vond toch dat zijn baas nog eigenlijk een goeie was, hoor. Want hij schrijft, hij deed er alles aan om zijn vrouw zo weinig mogelijk te laten vernemen over zijn buiten echtelijke leven. Trouwens, die avontuurtjes deden geen afbreuk aan zijn gevoelens voor haar. De vrouwen met wie hij de liefde bedreef, zegt Constant, hebben nooit zijn vertrouwen en vriendschap gekregen zoals Madame Bonaparte die kreeg. Aldus Constant, een man die het leven langs de positieve kant bekeek. Nu, dat soort prille avontuurtjes, de eerste maîtresses van Napoleon, dat was eigenlijk allemaal nogal flauwe koek en onschuldig en in feite zeer, zeer weinig bedreigend voor Josephine. Maar dat gaat veranderen als hij op een dag verliefd gaat worden op een 16-jarige actrice die door het leven gaat onder de artiestennaam Mademoiselle Georges. En die Mademoiselle Georges, die hij natuurlijk weer niet zo gaat noemen, hij gaat ze Georgina noemen, die weet het toch bijzonder goed aan boord te leggen, want het wordt altijd bijzonder laat in Napoleons bed. 5 uur weten we, 6 uur, soms zelfs 7 uur in de ochtend als de activiteiten tot stilstand komen. Napoleon, zeer galant, heeft Georgina later gezegd, want die bood altijd aan om de boel, zoals hij dat zei, even op te ruimen. Ma chère Georgina, laat me je helpen. Je ziet het hem zo zeggen, de krijgsheer. Het toneel ging hij opruimen, zei Georgina, waar zoveel liefde en overgave zich had afgespeeld. Maar dat liefdespel is niet het enige tussen die twee. Ze gaan, gek genoeg, ze gaan ook gewone spelletjes spelen, verstoppertje. Ze overvallen mekaars kapsel met de schaar en snijden haarlokken af. Hij gaat op een ladder staan. Je kent dat zo van die ladders die op rails naast een bibliotheek staan om de hoogboek te pakken. Hij gaat er bovenop staan, wil daar een boek tonen. En zij duwt die ladder heel die bibliotheek rond tot hij er bijna afvalt. En dan lachen ze zich een deuk en zo verder. Dus dat wil zeggen dat... Ja, hij ontdekt een ander aspect van relaties, waar het met zijn ondertussen toch diepe, passionele, ingewikkelde relatie met zijn echtgenote nog zelden tot lachen komt en tot van die onschuldige, ja, tienerverhalen in feite. Ja, met die Georgina kan hij dat allemaal beleven en ik vind dat fijn natuurlijk, Napoleon, dat hij af is van dat geweeklaag en dat gehuil en die diepe gramschap van Josephine over dat vreemdgaan. En die relatie, ja, die gaat niet stil blijven, komt natuurlijk weer aan de oren van Josephine. En hij roept dan vol onbegrip tegen een van de vriendinnen, Claire de Remusat. Ze wint weer zich op voor niks, dat is voor niks nodig. Josephine is altijd bang dat ik echt verliefd zou worden. En hij zegt dan, spreekt dan de historische woorden uit, weet ze dan niet dat ik niet gemaakt ben voor de liefde.
Josephine denkt altijd dat ik serieus verliefd ga worden op een ander. Begrijpt ze nu niet dat ik niet gemaakt ben voor de liefde? Liefde, wat is dat eigenlijk? Een passie die het universum aan één kant zet en de geliefde aan de andere kant. Het ligt absoluut niet in mijn natuur om me zo volledig over te geven aan een gevoel. Wat kunnen mijn uitstapjes aan mij eigenlijk uitmaken, aangezien ze niets te maken hebben met gevoelens? Dat is wat haar vrienden haar moeten inprenten in plaats van haar jaloezie in te blazen, zodat ze meer invloed op haar kunnen uitoefenen.
Napoleon, denk ik, is hier heel oprecht. Voor hem was seks met andere vrouwen niks meer dan lichaamshygiëne, niks meer dan... Ja, het moet er even af. De druk moet even van de ketel. Maar ja, zo ziet een vrouw dat natuurlijk niet. En zo zag Josephine dat helemaal niet. En dus die mademoiselle Georges wordt dus een demon in haar leven. En het gaat van de ene scène op de andere komen. Die gaan zich nu opeenvolgen in het Bonaparte huishouden. We weten van Claire de Remusat bijvoorbeeld. Die is daar op een nacht getuige van. Om 1:00 s'nachts moet ze dus met Josephine de trap op naar het bureau van Bonaparte, want ze weet het, hè, zegt Josephine, mademoiselle Georges is hier boven, ik voel het, hè, ik ga hem betrappen. En ze moet dus in het holst van de nacht de trap opsluipen naar dat appartement. En dan moet je weten dat er voor de deur van dat appartement van Bonaparte, daar slaapt altijd op de grond Roustan. Roustan, een mameluk. Een mameluk die met één sabelhouw je hoofd van je lijf slaat. En die dat is een man die eerst de sabel hanteert en dan de vragen stelt. Dus ze gaan daar een ongeluk tegemoet natuurlijk. En dan staan ze te bibberen en te beven op die trap, alle twee. Claire de Remusat, die houdt het niet meer. Die loopt weg van angst. Ja, en Josephine komt dan daarna erachteraan. En dan blijkt achteraf dat Bonaparte die nacht helemaal niet bij Georgine was. En zo gaat dat maar door.
Ze kon altijd raden voor wie ik gevoelens koesterde. Ze vond dan steeds het middel om over die persoon een conversatie met me aan te knopen en die vrouw belachelijk te maken of kwaad van haar te spreken.
We mogen ook niet voorbij gaan aan de bijzondere rol die Constant in het geheel speelt. Weet je, op een bepaald moment heeft zijn baas Bonaparte via briefwisseling een contact gelegd met een gezelschapdame van een van zijn zussen. Ze is een juffertje zonder eigenschappen, maar ze kan wel bepaalde verwachtingen wekken. En na wat billet doux, zoals dat toen heette, komt het tot een geheime afspraak natuurlijk in een binnentuin van het kasteel van Fontainebleau. En dat is een plek waar in feite alleen Josephine en Napoleon toegang toe hebben. Door vier zijden ingesloten, langs de vier zijden ingesloten tuin. En er wordt dus afgesproken dat dat 's nachts zal gebeuren. En Constant moet eerst gaan kijken of de kust veilig is. En Constant, dus in het holst van de nacht, onder de arcades van die bewuste vleugel, gaat hij daar, dat is de afspraak, een openstaand raam aantreffen. Hij moet daar binnen gaan. Hij moet in het duister een liefdesbriefje van Napoleon afgeven aan een onbekende. Constant mag niet weten wie het is. Hij mag er ook niks tegen zeggen. En dan gaat het verder. En dus Constant, al niet vertrouwd met de omgeving, die gaat daar die vensterdeur vinden, stapt binnen. Maar ja, s'nachts geen elektriciteit. Constant valt over een trap, stoot een tafel om, rolt die kamer binnen, kabaal, gedoe. Ergens wordt in het duister een kreet geslaakt, een deur dichtgetrokken. En hij is niet meer zeker van zijn stuk, valt nog eens, een buil op het voorhoofd. Hij verwringt zijn knie en moet dus eigenlijk met lege handen terug die tuin door, terug tot bij de... Bij Napoleon, die ondertussen handen wrijvend, ongeduldig op nieuws staat te wachten. Constant vertelt hem wat er allemaal gebeurd is. En Napoleon, zoals altijd, knijpt hem stevig in de wangen en zegt: nu weet ik tenminste waar ik moet uitkijken voor dat trapje. En kom, wijst het mij maar eens op. Constant met zijn zere been terug door die tuin, terug door langs die arcade. En je ziet ze dan in je hoofd, zie je die twee dan behoedzaam door de nacht sluipen naar het lief van Napoleon. Napoleon, de schrik der slagvelden, de overwinnaar van Pruisen, Oostenrijk en Rusland, en zijn manusje van alles, Constant. Wat een duo. Nu, merkwaardig is dat een aantal van die minnaressen, dat die getrouwd zijn. En het dus blijkbaar zo is geweest dat een aantal van die echtgenoten zich heel gewillig hebben laten belazeren door hun echtgenoten. Hoe komt dat bijvoorbeeld? Wel, we weten dat van mevrouw Duchatel. Die heeft een man, baron Duchatel. Wel nu, Duchatel, dat wordt toch een van de belangrijke minnaressen. En die baron Duchatel die gaat overlaten worden met geschenken door Napoleon. Deels omdat hij een bekwaam directeur is van de overheidsdienst van registratie en domeinen, maar ook omdat hij bijzonder bijziend is geweest als het ging over de activiteiten die zijn vrouw beoefende in de vertrekken van Napoleon. Het is trouwens met diezelfde Duchatel dat het op een dag weer eens misgaat, want het liefdespaar is in volle bedrijvigheid, als daar plotseling wordt gerommeld aan de gesloten slaapkamerdeur. Napoleon weet meteen, het kan niet Constant zijn, die doet zoiets niet. Dus hij kleedt zich heel snel aan, herkent vervolgens achter die deur de stem van Josephine, die tegelijkertijd aan het schreeuwen is, op die deur bonkt. Dat is een scène natuurlijk. Duchatel helemaal in tranen, verstopt haar gezicht. Napoleon zwiert die deur woest open en roept: u maakt me belachelijk, schandaal. En dat soort toestanden. En dan horen we Claire de Remusat, die daar een paar gangetjes verderop het allemaal hoort. Die vertelt dan later, wel enkele minuten later, hoorden we allemaal kabaal vanuit de kamer van de keizerin. Hij heeft daar een tafeltje omgegooid en hij spreekt woorden die Josephine staken als een mes, zegt Claire de Remusat. Hij zou luisteren naar iedereen die hem aanraadde te scheiden, omdat ze toch geen kinderen kon krijgen. En Josephine loopt gillend weg. De affaires stapelen zich op en ja, je kunt niet zeggen dat Napoleon ongevoelig was voor de reacties van Josephine, want we weten van verschillende getuigen dat hij, als ze dan in verdriet kapot gaat, dat hij het dan niet meer heeft. Het zijn momenten waar het leven hem echt naar de keel grijpt. En bijvoorbeeld zijn secretaris Menneval, die schrijft daarover het volgende. Als iemand huilde, had dat altijd effect op hem. Ik heb hem al heel vaak gezien na een jaloezie-scène die veroorzaakt werd door de affectieve bezorgdheid van Josephine. En hij was er altijd kapot van. Zo erg dat hij soms uren na elkaar bleef liggen op de divan van zijn werkkamer. Hij bleef dan doodstil liggen en kon zich niet meer aan het werk zetten. Dus je ziet daar dat Napoleon emotionele kraters slaat bij zijn vrouw en dat eigenlijk niet begrijpt. En als ze daarover klaagt, dan weet hij daar geen raad mee, wordt hij kregelig. En dat is dus een man die eigenlijk toch niet goed doorheeft hoe de vrouw in elkaar zit. En we weten dat niet alleen natuurlijk over die relatie met Josephine te zeggen, maar in het algemeen moet je toch zeggen dat hij soms zich vreemd gedraagt hoor, met dames. Mevrouw de Remusat, die ziet hem op een bepaald moment tegen een vrouw op een receptie zeggen: wat voor een vuile jurk heeft u nu weer aan? Ja, dat zegt gewoon zo'n staatshoofd. Of wie bent u eigenlijk tegen een vrouw die hem al 3 keer is voorgesteld? Of tegen een ander zegt hij: u verdraagt het ouder worden slecht. Dat is dan een bewonderaarster, nota bene. Dat soort dingen, daar deinst hij niet voor terug. Of, bon Dieu, men had mij toch verteld dat u mooi was, werpt hij eens iemand toe. Dat soort dingen. En je zou dan zeggen, maar man, doe dat niet. En hij, ja, de jonge man, die is grootgebracht zonder ouders tussen zijn 9e en zijn 16e. Eigenlijk zijn opvoeding heeft gehad in legerkampen. Meer oorlog heeft gekend dan het burgerleven. Kun je het hem kwalijk nemen. Doet dan geen enkele poging eigenlijk om relaties verborgen te houden. Gedraagt zich soms, volgens de vrouwen dan toch, hard, ongenadig tegenover zijn echtgenoten. Heeft dan onmiddellijk weer spijt van impulsieve uitlatingen. Dus een heel paradoxale figuur is hij eigenlijk in de omgang. En de zijne is hem vreemd. Het echte begrip van de vrouw is hem vreemd, maar kun je dat misogynie noemen? Ik vraag me dat af en ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon een gebrek aan ontwikkeling is. Ik denk dat het gewoon een Napoleon is die zijn hele leven lang het onhandige jongetje met de Corsicaanse plattelandsopvoeding is gebleven. Die man weet gewoon van niet beter, niet alleen met de vrouwen trouwens, maar in het algemeen in de omgang, een van zijn trouwste vrienden. De grote marquis de Caulaincourt, loyaal en maar een heer van stand, zelf uit de aristocratie, zelf wel het geluk gehad dat hij een mooie opvoeding heeft gekregen, die zegt daar het volgende over. Het ridderlijke van de Franse aard, de hoffelijkheid en de gratievolle toon die prinsen bezigen, zelfs als ze met ministers praten die ze net hebben ontslagen, dat was de keizer allemaal vreemd. Met mannen doet hij het niet, met vrouwen kan hij het ook niet. Er zijn eigenlijk maar 3 manieren die hij kent als een vrouw hem bijvoorbeeld zelf benadert. En dat kun je samenvatten in 3 woorden. Vrijpartijen, sarcasme of grofheden. En ja, het oordeel van de vrouwen, en dan zeker de vrijgevochten vrouwen uit die tijd, is hard hoor. Want Juliette Recamier bijvoorbeeld, die zegt: men kan een groot man vergeven dat hij van de vrouwen houdt, maar men kan hem niet vergeven dat hij hen vreest. Dat is weer een andere interpretatie. Misschien klopt dat ook wel. Misschien school er achter dat botte gedrag wel verborgen angsten, onzekerheden over het andere geslacht. En het is de fameuze madame Campan, de hoedster van de etiketten in het paleis, die dat ook beaamt. Die zegt: ik ken daar niks van een vrouw. Soms had hij geen benul van waar het bij een vrouw echt om gaat. Hij begrijpt niks van hun manier van denken, de signalen die ze geven, hun nieuwsgierigheid, niks begrijpt hij ervan. Goed, dat zijn allemaal verklaringen. We gaan dat natuurlijk nooit met zekerheid weten. Dames die hun beklag maken, Josephine die ongelukkig is en dergelijke. Wat hij wel was een gullegever, hoor. Want aan al die dames Die langs geweest zijn, zullen we maar zeggen, die zijn er niet armer op geworden. Hij had namelijk, en dat was allemaal netjes in de persoonlijke boekhouding van het staatshoofd gestipuleerd, hij had namelijk een zogenaamde petite cassette. Dus dat is eigenlijk het spaarboekje van Napoleon, waar hij zijn zin mee mag doen. En daar in dat petite cassette, we kunnen dat boekje nog in de Parijse archieven gaan consulteren, daarin tref je een rubriek aan intieme uitgaven. En daar staan dan bedragen in, 6.000 francs, 20.000 francs, wordt nooit een, één keer wel, maar door de regel wordt daar eigenlijk nooit een begunstigde vermeld, zo discreet is hij wel, maar dat bewijst dus dat hij ten eerste op de centen lette, maar ten tweede, iemand die hij graag had, die werd daar niet slechter van. Nu, Napoleon heeft eigenlijk in de loop der jaren is eigenlijk zijn avontuurtjes als de norm gaan beschouwen, als de normaalste zaak van de wereld. Terwijl hij, en dat is het straffen aan de man, dat hij tegelijkertijd alle anderen aan het hof een heel strikte moraal oplegt. Oneerlijk, oh, volgens zijn persoonlijke morele code waarschijnlijk niet. We weten van Constant dat hij daar anders over dacht. En wat zegt Constant? Zijne majesteit zei meestal dat men een eerlijk man herkent aan zijn gedrag jegens zijn echtgenoten, zijn kinderen en zijn bedienden. Ja, aan Constant had Napoleon dus dit gemaakt, dat immoraliteit de gevaarlijkste ondeugd was waaraan een vorst zich kon vertillen, omdat een vorst het grote voorbeeld voor de burgers moest stellen. Ja, vraagt Constant zich af, wat is dan die immoraliteit? Vraagt hij aan Napoleon. En dan zegt Napoleon, ja, iets is immoreel als het publiek het weet, of als er een schandaal van komt. Want buitenechtelijke verhoudingen, zegt Napoleon, op zich is dat geen probleem, zolang het maar geheim blijft. En dan zegt Constant, ik zou durven stellen dat het gedrag van zijn majesteit, zo men wil, niet helemaal het perfecte voorbeeld was van zijn eigen morele opvattingen. Een dubbele moraal, dat is wat we Napoleon zeker en vast kunnen verwijten. En het zou allemaal nog niet erg zijn als hij dat nog een beetje beperkt tot zijn privéleven. Maar de man is staatshoofd. En dan komen we natuurlijk bij de rechtspraak. Napoleon heeft de moderniteit ingeluid. Napoleons code civil, de code Napoleon, is een mijlpaal in de Europese beschaving. Voert de gelijkheid in het recht, is de basis van ons hedendaagse burgerlijk recht. En tegelijkertijd, op het moment dat hij dus bakens verzet, gaat hij een grote ongelijkheid invoeren, namelijk die tussen man en vrouw. De code civil heeft namelijk één grote tekortkoming. En dat is het overspel, echtscheiding en zo verder. Als je dan de code civil erbij neemt, die toch ongelooflijk moderne, dat huzarenstukje van de rechtsstaat, wel, artikel 229 bepaalt dat de man bij overspel het recht heeft om de scheiding aan te vragen. Artikel 230 kent hetzelfde recht toe aan de vrouw, maar alleen in het geval dat de man zijn concubine onder hetzelfde dak als het echtpaar heeft laten wonen. En een ander artikel, artikel 213, zegt de man is de vrouw bescherming verschuldigd, de vrouw is de man gehoorzaamheid verschuldigd. En dan kun je je afvragen, heeft het persoonlijke leven, heeft die dubbele moraal van Napoleon Bonaparte toch niet een rol gespeeld in het opstellen van de code civil, waardoor toch wel een fundamentele ongelijkheid wordt geschapen? Mijn antwoord hierop is ja. En misschien moeten we daar zelfs Josephine bij betrekken. Is het Josephine's verantwoordelijkheid ook geweest door dat jarenlange overspel, dat die ongelofelijke deuk die ze geslagen heeft in zijn ego, ligt dat mee aan de basis van een soort van vereffening van de rekeningen die hij hier in die code civil heeft laten insluipen? We gaan dat nooit weten en we kunnen natuurlijk Josephine daar niet rechtstreeks voor verantwoordelijk stellen. Maar de conclusie moet toch zijn dat Napoleon heeft gewogen op de totstandkoming van dat wetboek en heeft zijn eigen persoonlijke levensloop op een of andere manier in die rechtspraak, in die fundamentele herdenking van ons recht, heeft dat toch laten binnensluipen.
Waarover zou u zich eigenlijk beklagen, dames? Hebben wij niet erkend dat u een eigen ziel hebt, terwijl zelfs de filosofen daar nog aan twijfelen? En nu eist u dat we u zouden erkennen als gelijke van de man. Maar wat een dwaasheid toch. De vrouw is ons eigendom en niet omgekeerd. want de vrouw schenkt ons kinderen en niet omgekeerd. Ze is dus zijn eigendom, zoals de fruitboom toebehoort aan de fruitboer. Als de man ontrouw is, laat hem dan een bekentenis afleggen, berouw tonen en alles is vergeten. Maar als de vrouw ontrouw is, kunnen we er dan van op aan dat er geen gevolgen zijn? Elkeen heeft zijn eigenheid en zijn verplichting. Uw eigendom, dames, is uw schoonheid, uw gratie, uw verleidingskunst. Uw verplichtingen, dat zijn de onderwerping en de afhankelijkheid.
Ja, in totaal zal Napoleon naar schattingen, want we weten dat natuurlijk niet zeker, maar ongeveer 60 minnaressen hebben, waarvan er heel vele, de meeste veruit, totaal onbelangrijk zijn, maar wel een paar, zoals we nog later zullen zien, bijzonder zijn en uiterst belangrijk geweest zijn. Ondertussen blijft natuurlijk het militaire verhaal doorgaan. De kern van het conflict is natuurlijk de rivaliteit, economische rivaliteit vooral, tussen Frankrijk en Engeland al eeuwenlang. En dus in de herfst van 1803, nadat de Engelsen de vrede hebben opgezegd, gaat Bonaparte afreizen naar de Atlantische kust om de invasie van Engeland voor te bereiden. Maar je ziet dat ondertussen de liefde, want die is er toch nog altijd, tussen hem en Josephine, dat die niet bekoeld hoor. Want elke dag letterlijk, wordt er een brief geschreven, hij of zij. En er is een brief natuurlijk van Josephine die eigenlijk beklijvend is. Je moet je dat toch ook inbeelden, wat we nu gaan lezen, tegen de achtergrond van het gevaar. Het gevaar dat haar man weer eens in de oorlog gaat verliezen, de onzekerheid en de wetenschap dat hij voortdurend bij andere vrouwen is. En dan lezen we: al mijn zorgen verdwenen toen ik de goede, ontroerende brief las die zoveel uitingen van je liefde voor mij bevatte.
Als je het zou beseffen, zou je jezelf een applaus geven, omdat je zoveel geluk in mijn leven brengt. Een brief is een spiegel van de ziel en deze brief druk ik echt aan mijn hart. Hij heeft me zo goed gedaan. Ik zal hem voor altijd bewaren. Hij zal mijn troost zijn tijdens je afwezigheid, mijn gids als ik bij je ben. Ik wil voor immer in jouw ogen het goede zijn, de lieve Josephine die alleen bekommerd is om jouw welzijn. Er is geen gevoel dat ik niet met je wil delen. Zo groot is mijn verlangen, mijn wens om alles wat je mishaagt te verdrijven en om je gelukkig te maken. Adieu, Bonaparte. Nooit zal ik de laatste zin van je brief vergeten. Hij zit in mijn hart. Hoe diep is hij erin gegrift? Met hoeveel emotie heb ik erop gereageerd? Ja, het is mijn wens je te bekoren, je lief te hebben, of beter gezegd, om je te koesteren.
Ja, het is mijn wens je te bekoren, je lief te hebben, of beter gezegd, om je te koesteren. Te koesteren, dat is het beste woord wat je op dat moment tussen die twee kan bedenken. Hij laat zich graag koesteren door haar. Zij die met haar zachte zijde hand over zijn bolletje aait en hem kan kalmeren als hij weer die Hercules-taak op zijn schouders voelt rusten om de wereld te veranderen, oorlogen te voeren, het land stabiel te houden, dan is zij er altijd om hem te koesteren. En hij koestert haar. We zijn mei 1804 en het is duidelijk dat de Republiek eigenlijk een republikeinse monarchie wil worden. We gaan eigenlijk naar een keizerrijk, dat wordt eigenlijk ook door iedereen gevraagd. En het probleem is natuurlijk het huwelijk van Josephine met Napoleon, nog altijd geen kind. Integendeel, het wordt met de dag duidelijk dat er nooit een kind zal komen. Ze heeft al tientallen pogingen gedaan om zwanger te worden. Ze is naar naar sterrenwichelaars, naar vreemde dokters gegaan, naar gewone dokters gegaan, naar kuuroorden enzovoort. Ze is al een paar keer schijnzwanger geweest, maar het lukt niet. En die kinderloosheid van dat echtpaar wordt niets minder dan een staatszaak, want een keizer die hij gaat worden in dat jaar 1804, die moet een troonopvolger hebben. De Senaat heeft al 3 keer aan Napoleon gevraagd, hoe ga je dit probleem oplossen? En er staat een geweldige politieke druk nu op dat huwelijk. Tussen haakjes, dat leidt tot grote vreugde in de Bonaparte-clan, die al jarenlang haat koestert ten opzichte van La Vieille, zoals ze haar noemen, Joséphine. En precies dat eigenlijk gaat ervoor zorgen dat bij hem, waar eigenlijk al in zijn hoofd de scheiding al begint vorm aan te nemen, dat hij nog een laatste keer dat eigenlijk gaat tegenhouden. Vooral als dan ook nog eens Fouché komt, de ijzingwekkende, de kouwelijke, de politieman, de Fouché van de harteloosheid en de repressie, die komt hem dan nog eens onder de neus wrijven dat het moet gebeuren, dat hij moet scheiden en dergelijke. En al die druk, die gaat er uiteindelijk toe, de spotternijen ook, waarvan zijn vrouw het slachtoffer gaat worden, want ze zien haar al geroailleerd worden, ze zien haar al ja, buitengekeerd worden uit de Tuilerieën, dat gaat hem doen schuimbekken van woede. Want we kunnen zeggen wat we willen van Napoleon, maar hij is een man van het hart. Niet voor niets heb ik mijn boek Het Hart van Napoleon genoemd. De man had een hart. En dat hartzeer, dat de onrechtvaardigheid waarmee zijn vrouw wordt eigenlijk al afgeschreven, dat gaat hem tot inkeer doen komen. En het wordt de druppel die de emmer doet overlopen, al die aanvallen op Joséphine. Hij hoort het allemaal en hij vindt het zo onrechtvaardig dat hij eigenlijk besluit om onder geen beding te scheiden en dus Joséphine keizerin te laten worden. Het zal met deze vrouw zijn en met geen andere vrouw dat hij dat grote avontuur van het keizerrijk wil aanvangen. Mijn vrouw, zegt hij, is een goede vrouw.
Mijn vrouw is een goede vrouw die hun geen strobreed in de weg heeft gelegd. Ze stelt zich er tevreden mee voor keizerin te spelen, diamanten en mooie kleren te hebben en de ongemakken van haar leeftijd te dragen. Ik heb haar nooit blind lief gehad. Als ik haar tot keizerin laat kronen, is het omdat ik dat rechtvaardig vind.
En nu op het moment dat iedereen zich eigenlijk lijkt te keren, iedereen die macht heeft, de familie Bonaparte en zo verder, iedereen zich lijkt te keren tegen die vrouw, die inderdaad nooit iemand iets heeft misdaan, nu komt het eruit. Nu zegt Napoleon, maar ik zal niet vergeten wat ze voor mij gedaan heeft. En hij zegt,
ik ben een man met een hart en ik ben vooral een rechtvaardig mens. Als ik in de gevangenis was gevlogen in plaats van op te klimmen tot keizer, wel nu, dan had Joséphine in mijn ongeluk gedeeld. En nu ik machtig ben geworden, zou ik haar verstoten. Nooit. Dit gaat me te boven. Ik heb een hart. Pas als ze sterft, zal ik hertrouwen en kinderen krijgen. Maar ik zal haar niet ongelukkig maken, hoort u?
Ze zal gekroond worden, al moest het me 200.000 man kosten. Dat is passie. Dat is de passie van Napoleon en Joséphine. Passie die mij kippenvel bezorgt, moet ik zeggen. Dat lees je zelden, dat soort. En de passie die er was in de Italiaanse veldtochten van zoveel jaren voordien, waar die man wanhopig smeekt aan die vrouw om hem te komen opzoeken, het is gebleven. Hij is nu de baas in dat huwelijk, hij is de baas over Europa. Maar nog altijd is die Joséphine in zijn hart te vinden. Ze is daar niet weg te branden. En dus zal ze samen met hem in de maand november van 1804 de kroon op het hoofd krijgen. De kroon die hij op het hoofd plaatst van zijn vrouw en op zijn eigen hoofd. En dat wordt natuurlijk een van de grote momenten van het Napoleon-verhaal.
U luisterde naar Het Hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.